geen comedy. Maar volgens mij is dat hier voor die comedy, dat is deze keer. Ah, de illustraties, Martien, wacht, hè. Voilà, dat is een illustratie. Hier. Dat is de arm van mijn moeder. En ik sta erbij als klein ventje. En weet je wat dat genomen is? Dat is genomen voor het schoolken van Wippelheim. Want ik heb nog in Wippelheim op school gezeten. Mijn moeder gaf daar les. En dan moest ik mee naar de kleuterklas in Wippelheim, in het schoolken, waar dan nu de werkplek is. Voilà. Het was Willem, die is dat hier voor de comedy. Zei, oké, ja, goed. Nee, het is geen comedy, het is vertelling. Het is verhaal. En het hoofdstuk in het boek heet dus George naar George Steele. George legt een foto op de krant. Kijk, zo zag Libanon er toen uit, toont hij. Een paradijs. Het Zwitserland van het Midden-Oosten. Hier in de krant staat nu hetzelfde plein in Beirut. Helemaal aan flarden geschoten. Weg. Allemaal weg. De laatste jaren van de kunstenaar in zijn Oedelems herenhuis nabij Brugge zijn mistroostig. Hoe zijn zoon, Pablo, een uitmuntend dichter, aan zijn einde kwam, geveld door verslavingen. Hoe zijn zuster Paula uiteindelijk nog zijn enige toeverlaat was. En hoe de kunst een richting opging die de zijne niet was. De drang naar schoonheid, het impressionistisch vatten van de Zuiderse ochtenddauw in krekelmodus, het registreren van zon, berg en dal, van de mooie zigeunervrouw of het onschuldige kind in Granada. Het moment van de impressieschilder die met lange halen verf op het doek een emotie vastpakt en vereeuwigt. Dat soort kunst ziet George Steele, een echte vakman, tijdens zijn laatste levensjaren verdwijnen. Rest nog het verdriet voor de poëzie van zijn zoon, de pen die niet meer schrijven zal. De tweedeling en de wrok in het Slijdingen na de oorlog was aan het oog ontsnapt van de jonge kunstenaar, George. Maar hij wou, net als mijn grootouders, Arsène en Maria, verder met het leven. Beetje vergeten wat er gebeurd was. Hij had het raam van mijn grootouders aan Diggelen zien gaan in de Weststraat en de volgende dag vastgesteld dat huisschilder Arsène het raam meteen hersteld had. Hij had de verhalen gehoord over de meisjes die werden kaalgeschoren en wie weet erger. Nochtans had hij nog een prachtige oorlogswinter meegemaakt, waarbij ze de Britse bevrijder Montgomery als sneeuwpop in het park van zijn eigen ouderlijk huis tot leven had gebracht. Heel herkenbaar met zijn scheve klak en zijn flegmatieke Britse bevelhebbershouding. Volgens de dochter van de toenmalige cafébaas Ivo Cassei is Montgomery effectief op doortocht in Slijdingen gesignaleerd voor een stop in het Sanderishuis. Dit zou George beïnvloed hebben om Montgomery af te beelden. De oorlog had de creativiteit van George niet aangetast, wel in tegendeel. Hij had verder gestudeerd tijdens de oorlog en net als zijn vader na de Eerste Wereldoorlog had hij een doek gemaakt met een dorpstafereeltje en de namen van de Slijdingse slachtoffers. Je herkent de zwierige stijl van George en ook de kleurkeuze blijkt tot dat moment al een stuk meer Zuiders dan die van zijn beroemde vader, Leo Steele. Het was een mooi afscheid geweest. De plechtige herdenking van de slachtoffers en inhuldiging van zijn werk door het nieuwe gemeentebestuur. Maar de wrok, de botheid en de kilheid maakten zijn dorp kapot. Hij wou verder met een nostalgisch en humoristisch beeld van zijn jeugd. Het positieve onthouden. Weg van de kilte, letterlijk, maar ook figuurlijk. Er was nog iets. Tijdens de laatste jaren van de oorlog had George hoge ogen gegooid in de kunstwereld en won hij de prestigieuze Van Leriusprijs. Op academisch niveau koos de kunstwereld echter meer en meer voor modernere vormgeving onder impuls van nieuwe meesters, zoals Constant Permeke en James Ensor. George surfte niet op deze nieuwe golven mee. Zijn verwerkingsproces van de donkere oorlogsdagen zou niet via de introspectie van moderne kunst verlopen, maar via kleuren en het romantisch verlangen naar een wereld zonder grenzen. We staan op de weide met 100.000 man, zoekende zielen. We staan er op de rand van een niets ontziende afgrond en het helse zomerweer. Leven de weide, ik weet het echt niet meer. En zo werd George een wereldreiziger. Als kunstenaar ging hij op zoek naar zijn verhaal. De impressionisten achterna op zoek naar de schoonheid van het moment. De blauwe hemel, het rode rood, het groene groen en het gele geel. Kunst die de zon heeft gezien. Waarschijnlijk was het op die manier dat George in het Libanon van de jaren 50 is terechtgekomen. Beirut was in eerste instantie een Arabische stad, maar ook een smeltkroes van culturen. Veel Sjiïtische moslims, maar ook Soenieten. Toen ook een heel kleine, invloedrijke Joodse gemeenschap en tot op de dag van vandaag een vrij grote christelijke gemeenschap. De Brits-Franse inmenging was overduidelijk, maar Beirut bleef vooral een Fenicisch knooppunt van handel tussen Oost en West. De schilderskwast van Georges stond niet stil. Hier had hij naar gezocht, 1001 nachten, een sprookje na de nachtmerrie, mystiek. De muzequa, met de sigaar in de mond en het glaasje whisky bij de hand, kon hij s'avonds bij zijn nieuwe kennissen de mensen verblijden met prachtige verhalen. Hij bracht hen naar het Vlaanderen van Pieter Bruegel, zoals hij zich in zijn kinderjaren voorstelde in het Slijdingen van de jaren 20 en 30. Hij schetste met woorden volksfiguren die zijn geboortedorp kleurden. Hij had het over kezelen, messijn en ezelen. En over de coiffeur met een haarkapsel als podding. Over kwajongenstreken rond de meersen van Slijdingen. Over schaatsen en fietsen, de heilige Sint-Joris en de heilige Godlieve. En over Harald van Ziegezaar, de dichtende edelman die tot de verbeelding sprak. In enkele maanden tijd vertelde en schilderde kunstschilder Georges Steele zich een reputatie bij elkaar. Met Frans kwam je in Beirut al een eindje weg. Maar Georges sprak na een tijdje ook een aardig woordje Engels en Arabisch. En als het Jiddisch vanuit Europa gevluchte Joden traag werd gesproken, kon hij ook wel verstaan wat bedoeld werd. De Vlaamse verhalenschat en de grapjes van Georges gingen als een lopend vuurtje door de stad. En op het moment dat Georges dacht dat zijn dorpsverleden nog slechts dat bundeltje mooie herinneringen was, stond Hilda van Ziegezaar aan zijn deur. George kende Hilda als meisje in het dorp. Een stuk ouder dan hij, poetsvrouw bij Van Damme en daarna verklikt en opgepakt bij een boerenfamilie. Nu woonde ze dus in de kleine Joodse wijk van Beirut, bij verre familie. Ver weg van de Holocaust, gevlucht voor de haat. Hij wist niet dat ze de dochter was van Harald van Ziegezaar, een kunstminnende vriend van zijn vader. Hij kende haar achternaam nooit, dat kwam hij nu pas te weten. Zij was dus Joodse, veronderstelde hij. En ook dat kon George maar vermoeden, gezien de arrestatie tijdens de oorlog. Het werd een lang gesprek. En de volgende weken spraken ze nog een tweetal keer af om bij te praten over het dorp, over het verleden. Ze vertelde alles wat ze wist. Maar wegens te pijnlijk liet George het contact verwateren en dompelde zich opnieuw onder in zijn eigen kunst, de kleuren van Libanon. De toekomst ligt in de palm van haar hand, het voorziene licht van een toren die brandt. Als engelenvleugels zijn ze terug, zielen van vroeger, geliefd en berucht. De toekomst ligt in de palm van haar hand, de vuisten gebald, hier zijn we gestrand. Op een onbewoond eiland dat niet meer bestaat, het land zonder grenzen, de vrolijke staat. Langzaam maar zeker liet George Beirut achter zich en hij volgde de karavaan Noord-Europese kunstenaars richting Syrië, Jordanië, Griekenland, Italië en Marokko om uiteindelijk in Andalusia zijn stek te vinden. Toen hij er begin de jaren 60 terecht kwam, was het Franco-regime nog heel erg aanwezig. En op een of andere manier vond George dat comfortabel. Over politiek en alle miserie die de oorlog veroorzaakt, mocht in het frankistische Spanje niet gepraat worden. Strikt verboden. Hij kwam terecht op de Sacromonte in Granada. Zijn buren waren zigeuners, die nog op heel traditionele manier leefden. Het dictatoriaal regime liet de wijk links liggen. En hij vond er de onderwerpen waarmee hij bekend is geworden. De vrouwen met kruiken, de kruiers met ezeltjes, de kindergezichten, de appelsienbomen, de yuccas, de lavendelvelden, cactussen en de weerbarstige landschappen van de Sierra Nevada. De Middellandse Zee, le gitan, de kleuren en geuren van het Franse chanson. Met een 2PK'tje deed Georges de Navette tussen Granada, Parijs en Brugge, waar hij ondertussen ook de liefde van zijn leven gevonden had. Tijdens die bloemrijke jaren 60 werd zoon Pablo geboren, die veel later poëet zou worden. Schilder van bitterzoete woorden, Georges verkocht schilderijen en uitmuntende tekenkunst. En dit aan een ruime kennissenkring in zijn Vlaanderen, zijn meetjesland. Maar hij kon niet snel genoeg opnieuw in Spanje zijn om te schilderen en te tekenen. In het Spanje van Franco wist Georges zich moeiteloos aan huisregel nummer 1 te onderwerpen. Blijf onder het maaiveld. Dan krijg je geen gedonder. Hij kon er vooral genieten van schitterende zomeravonden en ook daar onderhield hij zijn buren en vrienden met prachtige verhalen over zijn dorp. Op tentoonstellingen in Vlaanderen wist hij dan weer kunstliefhebbers en zakenlui te charmeren met 1001 Nacht. Verhalen uit de Moorse stad Granada, het witte bergdorp Mojácar aan de kust en het onooglijke Capileira in Las Alpujarras, geplakt tegen de flanken van de Sierra Nevada. De perfecte harmonie in de warme, ooit islamitische onderbuik van het avondland Europa. Het was in 1976, na het overlijden van Franco, dat Georges opnieuw in contact kwam met Hilda van Ziegezaar. Men zegt dat toeval niet bestaat, maar in dit geval spreken alle bronnen een andere oorzaak tegen. In de oude Arabische wijk Al-Baisin, gelegen tegenover het wereldberoemde paleis Alhambra, liep hij haar tegen het lijf toen ze met haar man een wandeling aan het maken was, genietend van de eigen stad en wellicht ook op zoek naar nieuwe onderwerpen voor schilderijen. Deze ontmoeting was heel kort. Georges kwam te weten dat de Yom Kippur-oorlog in 1973 de verhouding in het Midden-Oosten helemaal aan flarden heeft geschoten en na enkele jaren reizen was Hilda deels in Spanje gaan wonen, in het Córdoba van de wetenschappers Averroes en Maimonides. Zocht ze het vreedzame huwelijk tussen de Joodse, Arabische en christelijke cultuur op. Over hun dorp repten beiden met geen woord meer. De ontmoeting verdween tussen de plooien van de tijd. In Córdoba staan twee beelden. Mensen die niet verdeelden, maar iedereen doen denken over mensen en hun wensen. Een verschil van mening, dat is toch niet zo erg. Ik luister ingetogen naar de zoon op zijn berg. De schilder in Granada tekent een leven lang. De ideale wereld, waarom maakt die ons bang? Georges Teel ontkomt in Spanje niet aan slijdingen. Regelmatig bezoek van familie en vrienden laten hem mondjesmaat toe terug te proeven van het dorp van voor de oorlog waar hij zo graag kind was. Aan zijn zwembad in Granada kon hij er een hele compagnie van luisteraars onderhouden. Een verteller aan wiens lippen je hing, een levensgenieter, volle teugen. Zo vertelde hij vaak over zijn vriend Peregil in Almeria, hoe die in de kuststrook een wel heel groene vorm van tabak kweekte, de verboden vrucht, waar ze dan samen van proefden. Cannabis natuurlijk, in Franco-tijden. Toen de Guardia Civil hem op het spoor kwam, maakte hij die mannen wijs dat het peterselie was. Peregil peterselie, vandaar de bijnaam. Daar zat je toen echt als kind of zelfs als volwassen modale brave Vlaming met zo oren naar te luisteren in de jaren 70. Een drugsverhaal verpakt in jommeke. Later komt ook het besef door welk oog van de naald vriend Peregil gekropen was, want met de Guardia Civil werd in die Franco-periode niet gelachen. Zulke stoten hoor je dan. En van deze levenskunstenaar op zo'n hete zomer in Granada of Mojácar. Altijd een sigaartje erbij. Lekker hapje, glaasje wijn of een brandy. En op de achtergrond een koor van kirrende krekels. De opzwepende muziek van buikdanseressen in de Andalusische nacht. Toen George geboren werd, had zijn vader, de Waaslandse kunstschilder Leo Steele, zich al goed geïntegreerd in Sleidingen. Hij was er in 1904 op 26-jarige leeftijd komen wonen en maakte dus 10 jaar later als nieuwe Sleidingenaar de Duitse bezetting mee in 1418, de Eerste Wereldbrand. Hij maakte mee hoe Sleidingse jongens, niet zoveel ouder dan hem, omkwamen in een 4-jarig nutloos gevecht aan de IJzer. Hij zag het verdriet, voelde de trauma's en met nauwgezet realistisch penseel zette hij het dorp en de mensen op doek. Toch zijn het geen koude portretten die Leo Steele maakt. Het is een nauwgezet realistisch verslag van een volk dat tracht te overleven en van een landschap waarvan de mensen moeten leven. De kunstschilder stelde zijn creativiteit ook ten dienste van kerk en gemeenschap. Zo zijn er in de Sleidingse Sint-Joriskerk nog steeds wat werken en versieringen van zijn hand. Ook Leo Steele reisde zijn vormtaal achterna. Rond 1910 ging hij Fra Angelico bestuderen in Italië. Het is in zo'n creatief gezin, moeder Zuma was ook een schildersdochter trouwens, dat George opgroeit. Met ogen van verwondering in een naoorlogse periode ontstaat er opnieuw hoop na de ellende van 1418. George was de zoon van Leo, als bekend schilder een gerespecteerd burger in het dorp. De opdrachten die de houten burgemeester Maurice Hijsbrechts en Leo Steele gaf, zorgden ervoor dat de Steels ook in een politiek kamp terechtkwamen, al wilden ze daar als kunstenaarsgezin liever niets mee te maken hebben. Zo schildert Leo een mooi portret van de burgemeester en kleedt hij het muzikantencafé Sanderius aan op Bruegeliaanse wijze. De kleine George ziet het allemaal gebeuren, met de trots van een zoon en de onbevangenheid van een kind. Ook de broers Etienne en Albert hebben papa's talent geërfd. Op Steelshof aan de Weststraat genieten ze van het landelijke leven, de buurmeisjes en de kwajongenstreken die ze op weg naar de jongenschool wel eens durven uitsteken. Ezel naar boer Kezel roepen. Of op te dun ijs gaan staan tijdens de winter en dan huilend bij moeder Zuma warmte komen zoeken. Urenlang tijdens de zomer naar de krulbolders staan kijken. Een steentje op de baan gooien om de curve van de bollen te beïnvloeden. Tot een van de spelers het ziet en dan in furie achter de schelmen aangaat. Zwemmen in het Slijnsvaardeken en puien vangen aan Café het Buisken. Het eerste pintje, de eerste zoen en daarna, helemaal opgegroeid, de artistieke aspiraties en bijna tegelijkertijd de komst van de Tweede Wereldoorlog aan de lijve ondervinden. Dank u.
Klaar voor de strijd, de toekomst ligt in de palm van haar.